We gaan het vandaag hebben over de dwaas. Een dwaas wordt in de Bijbel redelijk veel besproken. En de titel van de les is: een dwaas heeft in zijn ogen altijd gelijk. De eerste tekst die we gaan openslaan is Spreuken hoofdstuk 12 vers 15. En daar staat dan ook geschreven: de weg van de dwaas is recht in zijn ogen. Er is een Amerikaan, Benjamin Franklin, die gezegd heeft: de geleerde dwaas schrijft zijn onzin in een betere taal dan de ongeleerde dwaas. Maar het is nog steeds nonsens. Spreuken hoofdstuk 12, vers 15. Ja. Had ik iets anders gezegd? Dus, het maakt niet uit hoe geleerd je onzin beschrijft, of hoe goed je onzin kunt uitleggen. Onzin blijft onzin. Nonsens blijft nonsens. Wat is een dwaas? Nou, volgens het woordenboek is dat een gek. Is dat iemand die zinloos spreekt en zich gedraagt. Iemand die een gebrek heeft aan gezond verstand. Iemand die abnormaal is. Iemand die dom is. Iemand die onverstandig is. En daar stonden nog wel wat meer woorden bij. Maar herinner u dat we dinsdag in de studie hebben in 1 Korinthe hoofdstuk 1 gesproken over die wereldse wijsheid en over de goddelijke wijsheid. En in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 20, daar hadden wij ook gezien dat de vraag werd gesteld: waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze tijd? Want wat heeft God gedaan? God heeft iets zo abnormaal gedaan voor deze wereld, namelijk zijn zoon naar deze wereld gezonden, die voor de wereld, die niks van hem moest weten, is gestorven, opdat zij zouden kunnen behouden worden. En dat is voor de wereld een dwaasheid, maar dat is God zijn wijsheid. En wat we hebben toen ook gezien, heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. Want daar de wereld en de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het gode behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Dus voor de wereld is de prediking van het evangelie een dwaasheid. Het is ook op die wijze dat Paulus het hier beschrijft. Maar natuurlijk, het is geen dwaasheid. Dat is hetgene wat normaal is. Dat is hetgene wat goed is. Nu, als we nadenken over dwaze mensen, moeten we ook toch wel heel voorzichtig zijn. Want in Matteüs hoofdstuk 5, vers 22, daar waarschuwt Jezus ons ook dat wij moeten oppassen om iemand een dwaas te noemen. Want wat zegt hij in vers 22 van Matteüs 5? Ieder die in toren leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het helle vuur. Nu, wil dat dan zeggen dat we niemand dwaas mogen noemen? Wel, Jezus zelf noemde mensen dwaas. Maar hier gaat het erom dat je iemand gaat willen pijn doen, dat je iemand onterecht gaat willen beschuldigen, waarschijnlijk om jezelf beter te doen voelen, alleszins met een heel slechte motivatie. Nu, in Lucas hoofdstuk 12, daar zullen we zelfs naartoe gaan, maar daar spreekt Jezus zelf over die rijke dwaas, over die zoveel bezit had verzameld, en als die dan komt sterven, dan zegt God tegen hem: gij dwaas. Dus het is niet verkeerd om iemand dwaas te noemen, als hij ook effectief dwaas is. In 1 Korinthe 15 vers 36 zegt Paulus hetzelfde tegen de Korintiërs: dwaas beseft zij niet, en dan gaat hij verder met te spreken over het opstandingslichaam. Nu, het eerste punt is: wat zegt een dwaas? Een dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. In Psalm hoofdstuk 14 lezen we dat. De dwaas zegt in zijn hart Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Dus waarom, zegt het dwaas, Psalm 14, vers 1, dat er geen God is? Ja, hij moet dat wel zeggen. Omdat zijn zonden laten zien dat er wel een God is. En dat als er een God zou zijn, dan zou die persoon zich moeten bekeren. Zou die een ander leven moeten gaan leiden. Zou die God gaan moeten zoeken. Dus wat zegt het dwaas en al zijn domheid? Ja, God die bestaat niet. Dat is het gemakkelijkste. Dat is zeker niet omdat er geen bewijs zou zijn dat er geen God zou bestaan. Want zelfs de dwaas, veel dwaze mensen, omdat ze juist zeggen dat er geen God is, zullen wel zeggen, ja, dat is iets, er moet iets zijn. Want kijk maar. Nu, zondaren willen dus hun gedrag niet veranderen. Hè, want hoe worden deze dwaze mensen hier beschreven? Mensen die gruwelijke en afschuwelijke misdaden doen. Ze doen niet goed en ze handelen niet verstandig, ze zijn afgeweken, ze zijn ontaard. Dat zijn degenen die dan zeggen, er is geen God. Het tweede punt is, wat we in Spreuken 12 vers 15 zagen, de dwaas die in zijn hart zegt dat die goed bezig is. Nu, het hart kan daarin gemanipuleerd worden. In Spreuken hoofdstuk 16 vers 25 bijvoorbeeld. Dan lezen wij, soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Wij kunnen ons hart zodanig wijs maken dat we ook nog gaan geloven wat we het hart willen wijsmaken. En dat is natuurlijk iets heel gevaarlijks. Daar moeten we waakzaam voor zijn. Dat kunnen wij als christenen ook doen. Wij die wel in God geloven. Dus we moeten ons hart daarin beschermen, dat we steeds het afstemmen op de wil van God. In Jeremia 10 vers 23, daar staat, ik weet, o Heere, dat het niet aan de mens staat om zijn weg te kiezen, nog aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. En dan zegt Jeremia ook, tuchtig mij, Heere, doch naar recht, niet in uw toren, opdat gij mij niet te gering maakt. Dus wij kunnen ons hart zodanig dingen wijs maken, dat we gaan geloven dat dat waar is. Maar als dat natuurlijk niet de wil van God is, dan zijn wij dwazen. Dan hebben wij onszelf misleid, dan hebben wij ons hart een leugen doen geloven. In Jeremia hoofdstuk 17 vers 9, daar staat ook, arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Dus ons hart is zeker niet een betrouwbare bron van, is dit goed, is dit slecht. Ons gevoel is iets wat vanuit ons hart komt. En daar kunnen we dus geen waardig oordeel aan vasthangen. Enkel aan God en aan zijn woord. Een derde punt dus, en dan gaan we naar Lucas hoofdstuk 12. Waar Jezus die gelijkenis vertelt over die rijke dwaas. Dus het wil dan ook niet zeggen dat als je rijk bent, dat je daarom niet dwaas kunt zijn. En want vaak kijken wij toch op naar rijke mensen. En dan, daar zullen we ook vlugger naar luisteren als naar arme mensen. Maar ja, rijke mensen kunnen ook heel dwaas zijn. En het is niet omdat ze geld hebben dat ze daarom dan heel verstandig zijn. Want Jezus zegt daar in Lucas 12 vers 13, als hem een vraag wordt gesteld over een erfeniskwestie, in vers 15 zegt hij, zie toe dat jij je wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En hij sprak tot hen in gelijkenis, vers 16, en zei, het land van een rijk man had veel opgebracht, en hij overlegde bij zichzelf, wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en groter bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem, gij dwaas. En deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hen, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dus op zich is het niet verkeerd om jezelf schatten te verzamelen, als jij daarbij op de eerste plaats God zet. En als jij wat je hebt gebruikt om God te dienen, om God te volgen, om God te verheerlijken. Maar deze man was dwaas. Waarom? Omdat hij wel heel veel aan vergaren was op aarde. Hij was heel rijk, hij had heel veel bezittingen, heel veel goederen. Maar hij dacht niet na, maar wat gaat er eigenlijk gebeuren als ik kom te sterven? En daarom zegt God tegen hem, jij dwaas. Ik ga van deze nacht ga ik uw ziel van u eisen. En wat gaat je, alles wat je hebt opgebouwd, voor wie gaat het zijn? Nou, we hebben al eens gezegd, vaak is het zo erfeniskwesties, lelijke dingen. Hè? Daar komt een serieus ruzie van. De ene, dan leert je uw familieleden vaak nogal eens wel kennen van een kant dat ze denkt van, ai ai ai. Wat zie ik hier allemaal? Het is niet altijd een zegen om bezittingen na te laten. En dan zie je ook, mensen denken vaak, als ik op pensioen ben, als ik goed gespaard ben op pensioen, dan ga ik dit doen en dat doen. En terwijl mensen vergeten dan in al die jaren dat ze zo hard aan het werken zijn, dat ze vergeten te leven. Dat ze vergeten die dingen te doen die ze eigenlijk zouden moeten doen van Gods wegen. En dan denken ze als pensioen, en wie weet haalt je pensioen? Hoeveel zijn er niet die op een 30ste, op een 40ste of op een 50ste zijn gestorven? Die dachten ook dat ze pensioen gingen halen. En zo is het ook met deze man, die denkt aan later, 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 heel veel bezittingen, maar hij was niet rijk in God. En wat er met zijn bezittingen dan gebeurt, wie zal het zeggen? Is het goed, is het slecht? In 1 Petrus 4, daar lezen wij. Want één aspect wat we hier ook in rekening mee moeten houden is dat we nooit mogen vergeten van wie onze rijkdom komt. In 1 Petrus hoofdstuk 4. En nu ben ik even aan het kijken, maar ik heb mijn eigen geschrift niet meer. Dat is niet goed. In elk geval, de tekst die ik wil aanhalen is dat wij onze. Ja, vers 10. Dient elkander in ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Wat willen wij hiermee zeggen? Alles wat wij krijgen, alles wat wij hebben, hebben wij te danken aan Gods genade. Hebben wij te danken omdat God het ons gegeven heeft. Niks op deze wereld is uiteindelijk van ons. Wij leven op een wereld die God ons gegeven heeft, die God voor ons gemaakt heeft. Wij genieten van de dingen die God ons voorziet. Dus het is niet van ons. Dus zo moeten wij dan ook alles beschouwen in het leven. Wij krijgen het van God als een geschenk. In Jacobus hoofdstuk 4, als we een paar bladzijden teruggaan, dan beschrijft Jacobus daar de houding die we zouden moeten hebben in het leven. Hoe wij moeten staan tegenover het leven. In vers 13. Welaan dan, jij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis en zie in die stad. We zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Jij die niet eens weet hoe morgen uw leven dan zijn zal. Want jij bent een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven, niet dit of dat doen. Maar nu roemt jij in uw grootspraak, al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Dus we hebben allemaal nu plannen gemaakt. Hè? We gaan bijna allemaal op vakantie. We hebben allemaal ideeën. Hoeveel van ons hebben gezegd, indien God wil, dan zullen wij op vakantie gaan, zullen wij onze plannen uitvoeren. Of hebben we gezegd, God, daar heb ik nog niet eens aan gedacht, ik ben daar gewoon aan toe. En ik ga dat doen. Maar hier staat, in plaats van zo te denken, dat we God nog niet eens betrekken bij onze plannen, bij alles wat we bezig zijn, moeten we zeggen, als God het wil, dan zullen wij inderdaad dat doen. Als God het wil, dan zullen we dit of dat doen. Maar als wij zo niet denken, dan zijn we eigenlijk gelijk die rijke dwaas. Dan roemen wij in onze grootspraak. Alsof alles van ons eigen afhangt, terwijl we nog niet eens weten. We zijn gelijk een damp, vandaag zijn we er, morgen zijn we misschien weg. En we weten niet wat morgen brengt. En toch denken wij en leven wij soms zo, dat het wel zo is. Dat wij het allemaal gaan doen. En dat wij het allemaal weten. En dat we eigenlijk God vergeten in onze gedachten te betrekken. In onze plannen. Een vierde punt. Matteüs hoofdstuk 7. Daar wordt ook dwaas gedrag, of het gedrag van een dwaas beschreven. Matteüs hoofdstuk 7. Vers 26. Daar we zullen vers 24 beginnen. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en storten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijk op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en zij sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. Wie is hier de dwaas? De dwaas is hier die persoon die de woorden van Jezus wel hoort, maar die ze niet doet. Wie is daar tegenover? De verstandige man, de verstandige persoon. Iemand die zijn huis bouwt op het fundament, op de rots. En dat wil dus zeggen, je hoort Jezus zijn woorden en je doet die. Je gaat die gehoorzamen. Je gaat daar naar luisteren. Zo zegt Jacobus hoofdstuk 1 dan ook. In vers 22. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, dan zou jij jezelf misleiden. Want wie hoorder is, vers 23, van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij geboren is in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Dus hoe hadden we een dwaas beschreven? Iemand die zinloos is, iemand die een gebrek heeft aan gezond verstand, iemand die dom is, onverstandig is. Wel, hoe zou je iemand beschrijven die naar de spiegel gaat, die zichzelf beschouwt in de spiegel, en die dan zich omdraait en die vergeten is hoe hij eruit ziet? En dan zou je zeggen, dat is dom. Want je hebt je eigen juist gezien. Maar zo is iemand die alleen een hoorder is van het woord en geen dader is van het woord. Het is niet genoeg. Hè? Geloof komt wel door het horen en het horen door het woord van Christus, zoals van mij in hoofdstuk 10 zegt. Maar het is niet genoeg om alleen te horen. Horen op zich zal geen geloof verwerken. Het moet ook omgezet worden in daden. Dat laat zien. Dat wat je gehoord hebt, dat je dat ook gelooft. Verdiep u zelf in de volmaakte wet, die van de vrijheid. Je moet u daarin verdiepen. Dus je moet daarin bewegen en leven en ademen. Maar ook daarbij blijven. Niet als een vergeetachtige hoorder. Ook als een werkelijk dader. Ik denk dat hier wordt beschreven dat er als christen soms mensen zijn die dementeren, die Alzheimer hebben. Die vergeten ook wat er pas gezegd is geweest, wat er pas gebeurd is. En die vragen ook altijd hetzelfde, opnieuw en opnieuw. En zo mogen we niet zijn. Wij mogen geen dementerende christenen zijn. Wij moeten christenen zijn die een gezond verstand hebben, die een goed geheugen hebben, die constant zich verdiepen in die woorden van God en die daarbij blijven. Laatste punt, Matteüs hoofdstuk 25. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden in de schrift van wie dwaas is. Matteüs 25, daar hebben we de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. En dat is ook het laatste punt. De dwaas is ook iemand die zich niet voorbereidt op het oordeel. Want wat zegt Jezus in deze gelijkenis? Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die er lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep, de bruidegom, die gaat hem uit tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, dat mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Terwijl zij heen ging om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog, het uur. Zijn wij dwaas of wijze als we spreken over de voorbereiding op de komst des Heren? Hebben wij olie in onze lampen? Zijn wij klaar dat, moest het moment uitblijven dat Jezus terugkomt? Dat heel veel mensen zeggen, oh, waar blijft die Jezus waarin gelooft? Zijn we dan misschien gelijk de dwaze maagden? Dat we ook evenzeer inslapen zoals de wijze maagden, maar als dan het moment komt, dan blijkt toch dat we geen olie in onze lampen hebben. Dat we ons niet voorbereid hebben op dat moment. Dat we niet die middelen, dat leven kunnen aanbieden aan Christus, waardoor Christus tegen ons kan zeggen, ah, u ken ik, kom maar binnen. Moet Christus dan tegen ons gaan zeggen, ik ken u niet. En de deur blijft toe. En je kunt niet binnen. Dus een dwaas is dan ook iemand die zich niet klaarmaakt op de dag van de Heer. En Jezus zegt ook, je weet niet welke dag, nog welk uur dat is. Dus wees aan alle tijden voorbereid. Dus wie is de dwaas? Wel, de dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. De dwaas is iemand die op zijn eigen hart vertrouwt. Het is iemand die hebzuchtig is, zoals we het voorbeeld van Lucas 12 hebben gezien. Het is iemand die wel hoort, maar niet luistert naar het woord van God. En het is iemand die zich niet voorbereidt op het komende oordeel. Wat ben ik? Ben ik een dwaas? Of ben ik een verstandig iemand? En dat is een vraag die we voor onszelf moeten instellen. Amen.